En ik wilde niet zo beginnen, maar het is gewoon zo. En het is goed om te zeggen. En ik denk dat het een belangrijk thema is waar ik het over mag hebben. Als ik kijk naar de ontwikkelingen van de afgelopen week, maanden, jaren. En het thema van vandaag is de kracht van gebed. En in Jacobus 5 vers 16 staat een geweldige tekst. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend. En in andere vertalingen heb ik het even opgezocht, want vermag veel vind ik een mooie uitdrukking, maar niet helemaal overdreven duidelijk. En in de Willibrord vertaling staat bijvoorbeeld: het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel. Nou, bereikt veel, dat klinkt voor mij duidelijk, powerful, groot bereik. In het boek staat: want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Daar kan ik amen op zeggen. Als een rechtvaardige bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. Weet u, iedereen kan bidden. Iedereen kan praten tot God. Iedereen kan smeekbedes opheffen naar God. Maar in Jacobus zien we een geweldige sleutel, zodat wij kunnen weten wanneer ons gebed ook echt kracht heeft. Weet u, God kan naar schietgebedjes luisteren van mensen die hem helemaal niet kennen. Hij is soeverein. Dat betekent hij is almachtig. Hij kan doen wat hij wil. Maar over het algemeen, als we God kennen, leren kennen, dan zien we dat hij vanuit principes handelt. En als wij naar deze principes leven, dan doet hij zijn deel. Nou, als we dus weten dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, als dat een geweldige uitwerking heeft, dan is mijn eerste vraag: wie of wat is een rechtvaardige? En ik denk dat we het bijna allemaal misschien wel weten, maar ik heb het ook nog opgezocht in het woordenboek. Wat is nou rechtvaardig? En dat werd ontzettend mooi uitgelegd. Rechtvaardig is in overeenstemming met het recht. Dus als wij in overeenstemming met het recht leven, met de wetgeving, hoeven ons nergens druk om te maken. Er is geen schuld, er is geen straf. We leven in overeenstemming. Er is niks aan de hand. Maar bij God is er ook een recht. Vanuit God is er ook een wetgeving. En bij deze wetgeving is het helaas zo dat iedereen die geboren wordt de zonde erft. En de zonde maakt dat wij schuld hebben bij God. Vanaf het begin af aan leven we eigenlijk al niet in overeenstemming met het recht. Maar wanneer word je rechtvaardig? Wij worden rechtvaardig door geloof in Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. Dat Hij voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Dat onze zonde dus, dat is de schuld waardoor wij niet in overeenstemming met het recht zijn. Dat wordt weggenomen, dat wordt betaald. Wij worden rechtvaardig. En dat gebeurt door zijn bloed. En dat ontvangen wij door het geloof. En als wij dat dus aannemen, als wij Jezus accepteren in ons leven als onze Heer. En als ik dat in hele makkelijke woorden zou uitdrukken, zou ik zeggen: God als onze baas. Wat Hij zegt, dat doen we. Geen discussie. U bent Heer. Wat U zegt, dat wil ik doen. Dat is Heer. Volledige autoriteit. Als we hem aannemen als onze redder en zijn aanbod van vergeving van zonde accepteren, dan komen wij in overeenstemming met het recht. Dan worden wij een rechtvaardige. Nou, dat is het eerste begin. Voordat, als wij gaan bidden, dat de kracht vanuit gaat. Maar het woord geeft nog veel meer sleutels over hoe wij moeten bidden en ook hoe wij niet moeten bidden. En daar wil ik met u naar gaan kijken. En als we ook naar de woorden van Jezus zelf kijken en naar zijn leven, dan zien we dat hij zich regelmatig terugtrok in gebed. Nou, als Jezus al bidt, dan hebben wij het ook nodig om te bidden. Als we kijken naar de eerste gemeente, dan zien we dat de leiders in het begin zich met van alles bezig hielden. En toen kwamen ze tot de conclusie dat zij te weinig tijd over hadden voor het woord van God en te weinig tijd om te bidden. En dat was niet goed in hun ogen. En dat was denk ik ook niet goed in de ogen van God. En ze stelden mannen aan die, zeg maar, de hand- en spandiensten konden gaan verrichten, zodat zij meer tijd hadden om bezig te zijn met het woord en met gebed. En dat geldt ook voor ons. En in alles wat voor het woord nu gezegd is, Het gebed is de motor van je eigen leven. Het gebed is de motor van de gemeente. Nou, de eerste sleutel, en het zijn nogal wat sleutels, ik zal maar niet zeggen hoeveel, anders zakt de moed misschien in de schoenen, maar het is een goede bos. De eerste sleutel, daar lezen wij over in 1 Johannes 5, vers 14 en 15. En als u een Bijbel heeft, mag u dat openen. Ik lees uit de NBG-vertaling. 1 Johannes 5, vers 14 en 15. Een geweldige sleutel. In Johannes 5, vers 14 en 15. En dit is de vrijmoedigheid die wij tegenover hem, dat is God, hebben, dat hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij dat wij de beden verkregen hebben die wij van hem hebben gebeden. Nou, dit is nou echt een vers wat je denk ik rustig 10 keer kan lezen en steeds opnieuw moet overdenken wat er nou eigenlijk staat. Die tijd hebben wij nu niet, maar het gaat hier over bidden naar Gods wil. Dat wij als rechtvaardigen een geweldige vrijmoedigheid mogen hebben om naar God toe te gaan als het in overeenstemming is met zijn wil. Want dan weten wij dat hij ons hoort. Wij weten dat hij het gebed verhoort. En dat wij de beden zullen verkrijgen. Nou, er staat niet wanneer we de beden zullen verkrijgen. Maar we zullen het ontvangen. Dat staat vast. Dus we moeten bidden naar Gods wil. Nou, hoe leren wij Gods wil kennen? Is ook iets wat we heel vaak hier horen. Is een inkoppertje inmiddels. Maar wij leren Gods wil heel simpel kennen door het woord. Door met het woord van God bezig te zijn, leren wij hoe God denkt. Leren wij hoe God is. Een voorbeeld, als ik denk aan het verhaal van Jona, die moet naar Nineveh. Nou, die stad was niet bepaald rechtvaardig. Die deden heel veel dingen die absoluut niet in overeenstemming waren met Gods woord. En God moet die stad oordelen. Maar in het verhaal wordt heel duidelijk dat hij niet wil oordelen, maar hij moet. En hij stuurt vervolgens een profeet om de mensen nog een kans te geven om zich te bekeren. En gelukkig, ze bekeerden zich. En dat verblijdt God. Want hij hoeft niet te oordelen. Dit is een klein verhaal. Maar deze karaktereigenschap van God zien we ook in andere stukken van de Bijbel terugkomen. Dat helpt ons hoe te bidden. Wij mogen bidden dat God mensen aanraakt. En God luisteren naar de woorden van hem. Opdat ze ook tot geloof gaan komen. Dat is Gods wil. Dus door God te leren kennen. Vanuit het woord geeft ons dat wijsheid hoe te bidden. Een andere manier is het leven van Jezus bestuderen. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus als wij Jezus leren kennen, leren wij de Vader kennen. De boeken Matthäus, Marcus, Johannes en Lucas, in een andere volgorde, die vertellen ons allemaal over het leven van Jezus. En als we zien hoe Jezus met de mensen omgaat, dan vertelt ons dat ook hoe God is en hoe God naar mensen kijkt. Dus voor elke rechtvaardig is het van groot belang dat wij ons bezighouden met het woord van God. Het is van groot belang dat wij het woord kennen, maar door het woord kennen wij de wil van God. En als wij de wil van God kennen, zal dat ons wijsheid geven en helpen waarvoor te bidden en hoe te bidden. En in vrijmoedigheid, omdat wij mogen weten dat het zijn wil is. En God luistert daarnaar. Sleutel nummer 2. Dat vind ik een hele mooie sleutel, een krachtige sleutel. Ik kreeg hem jaren geleden voor een deel op een steentje, toen ik gedoopt was, van mensen die nu niet meer in de gemeente komen. Daar stond dus niet de hele tekst op, maar sleutel 2 is bidden in de naam van Jezus. Jezus zegt zelf tegen zijn discipelen, voorwaar, ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. Tot nog toe... hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Nou, waarom bidden in de naam van Jezus? Het is deze naam alleen al, waardoor wij tot God mogen komen. Het is de naam van Jezus die de naam is boven alle naam. Het is de allerhoogste naam. Weet u, er zijn situaties in levens die moeilijk zijn. Er kunnen ziektes zijn. Maar zijn naam is hoger. Zijn naam is hoger. En daarom mogen we bidden in die naam. Want hij heeft het allemaal mogelijk gemaakt. We hadden lessen bij IJssel. Geweldige lessen over van Terry Law. Die vertelde over de goddelijke wisselwerking. De goddelijke ruil. Alles waar wij om bidden. Of om mogen bidden. Dat kan alleen omdat Jezus dat voor ons heeft bewerkt. Hij nam onze zonde aan het kruis. Opdat wij zijn rechtvaardigheid zouden krijgen. Hij nam onze armoede. Opdat wij rijk mogen zijn in hem. Hij nam onze dood. Opdat wij zouden leven. Hij werd verworpen aan het kruis. Opdat wij geaccepteerd zouden zijn. Ik heb die wijsheid niet van mijzelf. Dit zijn van de lessen van Terry Law. Die legde dat zo geweldig uit. Er zijn nog drie punten. Maar alles wat wij mogen bidden. Dat is omdat hij het bewerkt heeft. Daarom mogen wij bidden in die naam. Als we die naam tegenover situaties zetten in ons leven, dan komen we met die naam bij wie alles mogelijk is. De naam van Jezus. In de bergrede geeft Jezus ook een geweldige belofte. Hij zegt namelijk, bid en u zult ontvangen. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Want wie bidt, die ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. En het lijkt hier alsof het om één keer bidden gaat en één keer zoeken. Maar als je de werkelijke betekenis van die zin zou bestuderen, dan gaat het om een voortdurend bidden. Om een voortdurend zoeken, een voortdurend kloppen. Jezus spoort ons aan om dit te doen. En we gaan dit stuk niet lezen, maar in Lucas 18, vers 1 tot en met 8, vertelt hij een gelijkenis, een verhaal. Over een onrechtvaardige rechter. En als Jezus een verhaal vertelt, is het altijd met een reden. En de clue in het verhaal, het punt waar het om gaat, is dat we moeten volhouden. We moeten blijven bidden, blijven zoeken, blijven kloppen. Nou, sleutel nummer 3 is bidden met de juiste intentie. Bidden met de juiste houding. En dat wil ik samen met u overlezen. In Matteüs 6, vers 5 tot en met 15. Matteüs 6, vers 5 tot en met 15. En Jezus is hier aan het woord. En de eerste paar woorden zijn al heel mooi. Hij zegt namelijk, en wanneer gij bidt. En hij praat hier tegen mensen die hem volgen. Hij zegt niet, als je bidt. Mocht je een keertje bidden. Hey, let hierop. Nee. Wanneer gij bidt. Van de rechtvaardige, van de volgeling van Jezus, wordt verwacht dat hij bidt. Maar wanneer je bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars. Dat zijn mensen die zich anders voordoen dan dat ze zijn. Want zij staan gaarne, zij staan graag in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden. Dus gebruik niet heel veel woorden. Zoals de heidenen. Want zij menen, zij denken, door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hun dan niet gelijk. Want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt. Dus wat je nodig hebt. Eer voor je tot hem bidt. Bid gij dan al dus. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Sleutel 3 was bidden of is. Bidden met de juiste houding. In de cultuur vroeger in Israël was het schijnbaar heel gebruikelijk dat bepaalde mensen die meenden bij God te horen, op de straten gingen bidden, op pleinen stonden, je kon ze herkennen aan kleding. Maar zij baden niet omdat zij God zochten. Zij baden om de eer van mensen. En God zegt, ze hebben hun loon al gehad. Want die mensen hebben ze gezien. Oh, wat een geweldige heiligen zijn dit. Ze hebben hun loon gehad. Maar als wij God zoeken, dan moet het niet gaan om de eer van mensen. Als wij God zoeken, moet het zijn om God. En om de noden van de ander. En natuurlijk ook je eigen nood. Begrijp me niet verkeerd. En Jezus zegt hier heel mooi. Gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Nou, bedoelt Jezus nou dat als we bidden, dat we altijd in een kamer moeten zijn? Dat we alleen in die kamer moeten zijn, dat de deur op slot is? Of is dat gewoon een beeld? Ik denk dat we allemaal begrijpen dat het een beeld is. Sommige mensen vinden het fijn om in de werkkamer te bidden. Andere mensen vinden het fijn om buiten te bidden. Ikzelf vind het heel fijn om gewoon lekker te lopen en daar te bidden. Het gaat erom om de intentie. Mensen hoeven niet te weten hoe heilig jij bent doordat je zoveel bidt. Doordat je zoveel tijd aan God geeft. Of hoe jij bidt, dat mensen het allemaal kunnen horen. Daar gaat het niet om. Bidden is gewoon omgang hebben met God. En het is tussen jou en God. En de rest hoeft het in principe niet te weten. Ze zullen het vanzelf aan je leven zien. Als jij veel bidt. Kan niet uitblijven. Nou, ik wil 2 voorbeelden geven over dat God in het verborgene ziet. En ik hoop dat dit woord u zal stimuleren. Als u veel bidt, dat u zal volhouden en door zal blijven gaan. Maar dat als het misschien ingeslapen is, als het wat verzwakt is, dat u zal motiveren en stimuleren om uw gebedsleven een nieuw impuls te geven. En dat kan niet door mijn woorden hier alleen, maar dat kan door de Heilige Geest. En dat bid stonden weer vreselijk vol bezocht zullen worden. Er was een periode dat er 30 mensen naar de bidstond kwamen. En eigenlijk zou dat het begin moeten zijn. En daarna is het helaas minder geworden. Maar ik bid dat we het zullen pakken allemaal. Ik als eerste. Dat we er zullen zijn. En die extra gebedsavonden. Dat is een van de beste keuzes van de gemeente, vind ik, die dit jaar gemaakt is. Want als we bidden, dan gaat de kracht vrijkomen. Als we willen dat God iets gaat doen, zullen we moeten bidden. En ik wil u bemoedigen met 2 verhalen uit mijn eigen leven. Om u daarmee te laten zien, God ziet in het verborgen. En hopelijk heeft u ook uw eigen verhalen, maar ik deel die van mij met u mee. Het eerste verhaal gaat over een periode, 6 jaar geleden, denk ik, 7 jaar, ik weet het niet precies. Was een periode dat ik ook vaak buiten liep als ik bad. Dat vond ik prettig om te doen. En ik had gezien dat je met Go and Tell van David de Vos voor het eerst mee kon op een campagne naar Tanzania. En dan kon je zien hoe God daar beweegt onder de mensen, hoe hij mensen aanraakt. Dat het evangelie nog steeds een kracht van God is tot behoud, tot redding, tot genezing, tot bevrijding. Kost natuurlijk ook een hele hoop geld. En ik voel me vaak aangetrokken tot dit soort dingen. En ik denk, moet ik gaan? En ik wilde niet zomaar gaan, want het kost veel tijd. Het kost een hele hoop geld toch wel. Ik was inmiddels zo oud dat ik het gewoon zelf allemaal zou betalen ook. Dus ik denk, ik moet het weten. Als God wil dat ik ga, dan ga ik. Als het niet nodig is om te gaan, prima, dan niet. En ik wist het maar niet. En ik bad, en ik bad. Ongetwijfeld heb ik er veel voor gebeden. En een keer zei ik, God, zeg gewoon, wees gewoon duidelijk, zeg gewoon wat ik moet doen. Ik wil het graag weten. Ja, het ging ongetwijfeld anders dan dat, maar dat komt een beetje daarop neer. En in die tijd, als we het bidstond hadden, mochten een paar mensen af en toe in het oefenen van het spreken kort wat delen. En die avond deelde iemand ook iets. En dat was heel mooi, dat was uit Matteüs 28, de laatste paar versen. En ik zat en ik luisterde en hij zei van, het ging over dat God de mensen uitzendt om te gaan. Om het evangelie te predigen. En toen zei die persoon, eigenlijk zegt God gewoon, ga. En ik hoorde het niet. Hij zegt gewoon, ga, ga. En ik dacht, hé, hij bedoelt nee. God had het gebed gehoord. Diezelfde avond, volgens mij was het nog vlak voor de deadline ook. Geld overgemaakt, ingeschreven. Het was een geweldige tijd. Ik heb veel van God mogen zien. Ook mogen ervaren door mijn eigen leven. En wat ongetwijfeld gaat helpen in de tijd die gaat komen. Maar God hoort het. En mijn intentie, terwijl ik bad, ging absoluut niet om mij. Het enige wat ik wilde doen, was daar zijn waar God wilde dat ik was. En ik had schijnbaar nodig dat het zo werd uitgesproken door iemand. Maar prijs God dat hij het zo heeft gedaan. Een ander voorbeeld was een periode dat ik... Je had altijd seizoenen. Hè? Seizoenen, periodes dat je iets op een bepaalde manier doet. Dat dingen op een bepaalde manier gaan. Ik woonde nog thuis. Dat was toen trouwens ook, maar in dit geval ook. En toen had ik wel eens de gewoonte als ik ging bidden om naar mijn vaders werkkamer te gaan. Ik weet niet waarom, maar dat vond ik fijn. Kon ik zitten of ik kon lopen terwijl ik bad. En nou, het was weer zo'n moment en ik dacht, hé, ik ga bidden. En ik weet niet of mijn ouders dat wisten, dat ik dat ook daar deed. In ieder geval, mijn vader zat er niet. Ik ging er naartoe, ik zette mijn voet erop. De ruimte was van mij. En, maar ik heb het weer teruggegeven. Want uiteindelijk kon hij beter lopen, maar dat komt straks. Dus ik ging daar naartoe. En ik, ja, als ik in de middag bid en ik heb met niemand iets te maken, dan hou ik er niet zo van om naar de klok te kijken. Ik wil gewoon mijn tijd geven aan God. Als ik klaar ben, ben ik klaar. En dan zien we wel hoe laat het is. In de ochtend is dat anders. Want dan moet ik naar mijn werk, moet ik kinderen helpen. En dat is een ander verhaal. Maar goed, ik ging daar naartoe. En ging bidden. En ik bad voor allerlei zaken. En mijn vader had in die periode, vlak daarvoor, had hij een incident op zijn werk meegemaakt. Ik weet niet het fijne ervan, maar hij was geraakt op zijn knie door iemand die daar was, die daar niet had moeten zijn. Die had in ieder geval niet de juiste intentie. En hij liep mank. Hij had echt last van zijn knie. En ik dacht niet, oh, ik ga boven, ik ga bidden voor die knie. En nee, helemaal niet. Maar terwijl ik bad, dacht ik, hey, ik ga bidden voor mijn vaders knie. En toevallig, iets daarvoor, keek ik op de klok. Wat ik eigenlijk normaal niet doe. En dat was toen 4:30. Dat weet ik nog. En ergens daarna bad ik voor mijn vaders knie. En toen keek ik later weer op de klok. En het was 4:45 en toen rond ik het volgens mij af. Zo is het ongeveer gegaan. Ik was klaar met bidden. Ging naar beneden, pakte wat drinken. En toen zei mijn vader tegen mij, Roel, heb jij net gebeden? Ik zeg, ja. Ik zeg, heb jij voor mijn knie gebeden? Ik zeg, ja, ik heb voor die knie gebeden. Hij zegt, hoe laat? Ik zeg, nou, normaal kijk ik eigenlijk niet op de klok, dus ik weet niet. Maar toevallig weet ik dat het na 4:30 en voor 4:45 was. Dus ja, vul maar in, ergens ertussenin. En mijn vader vertelde dat inderdaad rond die tijd zijn knie heel warm werd. En hij denkt, wat is dit? En hij probeerde zijn knie voorzichtig te strekken en het ging en de pijn was weg. En God zag het gebed in het verborgene. En hij hoorde. En nou, u kunt het bevestigen, hè? Ja. Dus ik wil u aanmoedigen. Hij ziet u. Bid. Sleutel nummer 4. Hou ik heel kort. Dat stond in de laatste versen van wat wij net hebben gelezen. Daar staat, vers 14 en 15 van Matthäus 6. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Het is zo belangrijk dat wij alle mensen die bij ons in de schuld zouden staan, mensen op wie wij boos zouden zijn, dat we ze vergeven. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is wel noodzakelijk. Want als wij niet vergeven, kan God ons niet vergeven. Als God ons niet vergeeft, zal het een belemmering zijn voor onze gebedskracht. Dat is sleutel 4. Sleutel 5. En daar werken we aan als gemeente nu. En ik hoop dat het gaat groeien. Het is eenparig gebed. Matthäus 18, vers 19 en 20. En ik zou het uit mijn hoofd moeten kunnen. Maar ik ga het voor de zekerheid toch maar even erbij pakken. Wederom, zegt Jezus, voorwaar ik zeg u, dat als twee van u op de aarde iets eenparigs zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Als wij samenkomen met twee man, maar we komen in de naam, boven alle naam, dan is God daar. En waar God is hoop, waar God is kracht, waar God is zijn alle dingen mogelijk. En in dat vers daarvoor staat dat als je samen iets eenparig begeert, je verlangt samen vurig hetzelfde, dan zal het gebeuren. Dus er gaat kracht vanuit. En dat is een logische gedachte natuurlijk. Wij, of laat ik het anders zeggen, voordat ik met Lisa ging trouwen, we wisten eigenlijk dat we gingen trouwen samen. We wisten, ja, dit is van God. Verhuisden zij naar Diemen. En we gingen het huis al inrichten zoals we het samen wilden hebben. En zij wilde graag tafels van echt hout. En als zij tafels van echt hout wil, vind ik het prima. Toen wist ik nog niet hoe zwaar het was. Wij hadden mooie tafels uitgezocht. Ik naar Zuidoost, de eettafel ophalen. Nou, dat ding was echt huge. Toen hadden we nog een andere auto. Dat paste er precies in. Ik reed ongeveer zo. Maar ik heb het gehaald. En toen kwam ik thuis en ik denk, ja, die krijg je natuurlijk nooit in mijn eentje naar boven. Het was in een appartement. Dus ik mijn vader bellen. Erwin, net aan het vasten. Dus vol van kracht was hij. En wij haalden dat ding eruit. Loodzwaar. Loodzwaar. Nou, niet lood. Houtzwaar. En in mijn eentje was dat logischwijs natuurlijk niet gelukt. Samen met mijn vader waren we weggekomen. Was het misschien gelukt. Had dat heel lang geduurd. En er kwam er ook nog bij. Nee, was het supersnel gegaan. Maar Erwin kwam eerst. Nee. Nee. Wat ik hiermee wil zeggen, is de logische constructie. Dat is dat drie man veel meer kunnen dan één man. Als drie man bidden. Als drie mensen, drie rechtvaardigen hun krachten bundelen. Wordt die geweldige uitwerking vermenigvuldigd. Als wij met 10 man op de bidstond komen, is er meer kracht. Als wij met 30 man op de bidstond komen, is er nog meer kracht. Als er meer mensen op de bidstond gaan komen dan in de dienst op zondag, dan gaat het ook hier voller worden. Het kan niet anders. Wij moeten onze krachten bundelen. In Handelingen 12 lezen we, dat gaan we niet helemaal lezen hoor, een geweldig verhaal over het bundelen van krachten. Koning Herodes was een vervolging begonnen, zou je wel kunnen zeggen, tegen de gemeente. Jacobus was vermoord. Petrus was gevangen genomen. En in vers 5 lezen we dan een geweldige tekst. En u hoeft het niet op te zoeken, ik zal het u vertellen. Daar staat: Petrus dan werd in gevangenis in bewaring gehouden. Maar door de gemeente, niet door zijn broer, niet alleen door zijn neef, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Twee dingen vallen me op. Er werd door de gemeente gebeden. Dan praat je over een groot aantal, niet over 5 of 6 mensen. Ik bedoel, de hele gemeente in die tijd bestond toen uit 1000 man. Misschien wel nogal wat meer inmiddels. Die waren vast niet met z'n allen bij elkaar. Maar als je verder leest in vers 12, meen ik, staat er dat er velen waren. En ze baden voortdurend. Nou, als je ziet hoe Petrus gevangen werd gehouden, dat was niet niks. Als ik het goed herinner, waren er 4 viertallen van soldaten die daarvoor verantwoordelijk waren. Dus 16 man. Er was een ijzeren poort. En alsof er nog niet genoeg was, zat hij ook nog in ketenen. Maar wat deed het gebed van de gemeente? Al die krachten van al die rechtvaardigen die samen werden gebundeld, die maakten dat God hoorde en meteen in actie kwam. Of vrij snel in actie kwam. De ketenen gingen los. De deuren gingen open. De ijzeren poort ging open. De bewakers merkten niks. En hij kwam vrij. Omdat de krachten werden gebundeld. En niet een gebed van 5 minuten. Nee, ze bleven voortdurend bidden. Wauw. Dat is de kracht van gezamenlijk gebed. We gaan straks naar de afronding. Ik beloof het. Maar er valt zoveel over te zeggen. En ik behandel niet eens alles. Maar sleutel nummer 6 is een hele mooie en ook een hele belangrijke. Die samengaat met rechtvaardig zijn en ook zo leven. En dat is: wij moeten verbonden zijn met Jezus. In Johannes 15 gaat het over de ware wijnstok. In vers 7 en 8 staat: indien gij, dat zijn u en ik, in mij, in Jezus blijven en mijn woorden in u blijven. Vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin, dus in de verhoring van het gebed, is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. En we mogen dus alles vragen wat we willen en het zal ons geworden, maar er staan wel voorwaarden voor. Wij moeten in Jezus blijven, zijn woord moet in ons blijven. Nou, wat doen wij met het woord? Horen we het alleen op zondag? Deze twee keer in de week? Of is het voedsel voor ons? Is het iets wat we, laat ik het zo zeggen, want het lukt mij ook niet elke dag. Er zijn soms ook redenen voor. Maar, of neem het elke dag tot ons. Overpeinzen wij het woord. In Jezus blijven betekent relatie hebben met hem. Maar ook wat hij leert om dat te doen. Het toepassen van het woord. Dan blijven we in Jezus. Want niet de hoorders zijn rechtvaardig. We horen allemaal het woord. Begint het wel mee. Maar degene die het ook doet. En op die manier blijven wij in Jezus. Als het woord in ons blijft, we passen het toe. Dan mogen wij vragen wat we maar willen. En als we naar de vorige punten kijken, dan weten we natuurlijk, het moet wel naar Gods wil zijn. Dat is een belangrijke sleutel. Dus als we verbonden blijven met Jezus, dan geldt de belofte dat we mogen vragen wat we willen. En het zal ons geworden. Weet u, God wil zijn mensen zegenen. In heel het woord van God, en op veel in het Oude Testament, zien we dat God zegen verbindt aan gehoorzaamheid. En dat verandert niet. Het heeft niet met verdienen te maken, maar dat is gewoon een principe. Als wij gehoorzaam zijn aan God, dan kan zijn zegen tot ons komen. Als wij dat niet doen, dan belemmeren we dat. Ik kan nog een voorbeeld staan, maar ik ga dat niet delen, want dat is niet nodig. Weet u, God zal voorzien in alles wat wij van nodig hebben, als wij zijn koninkrijk eerst zoeken. En dat komt vanuit verbondenheid met zijn zoon. De laatste sleutel, sleutel 7, wil ik wel met u lezen, is heel kort, is volharding. Hebben we al wat over gehoord, staat in Hebreeën 10, vers 35 en 36. Hebreeën, hoofdstuk 10, vers 35 en 36. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Dit is ook zo'n tekst die je rustig 5, 6, 7 keer kan lezen. Ik wil alleen vers 36 lezen en het middenstuk laat ik even weg, om het gewoon goed te begrijpen wat hier staat. Want gij hebt volharding nodig om te verkrijgen hetgeen beloofd is. Dus God belooft dingen. En als wij dat willen ontvangen, dan hebben wij het nodig om te volharden. Allereerst natuurlijk in gebed. Want het is bid en je zal ontvangen. Maar er staat iets heel belangrijks daar in het midden. En dat is eigenlijk in het hele woord al teruggekomen. Want er staat, want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Dus wanneer wij bidden, wanneer wij volharden, in die tussentijd moeten wij wel gehoorzaam zijn aan Gods woord. We moeten Gods wil blijven doen. Twee voorbeelden voor ons vanuit het Oude Testament dat wij moeten blijven volharden en verwachten. Heel kort. De eerste is Elia, om de cirkel rond te maken. De tekst, het gebed van de rechtvaardig vermag veel, doordat er kracht aan wordt verleend. En daarna gaat het over Elia. En Elia was, wil zeggen, een bijzondere man. Maar hij was niet meer bijzonder dan u en ik. En God had hem de belofte gegeven, als jij bidt dat het niet meer regent, dan regent het niet meer. Hij bad het gebed, 3,5 jaar lang regende het niet. Hij had ook de belofte dat op zijn gebed, en God bepaalde wel wanneer hij weer moest bidden, wel te verstaan, maar dat de regen zou komen. Toch moest hij 7 keer bidden voordat de regen kwam. Die arme knecht van hem moest steeds de berg op om te kijken of er al een wolkje kwam. Maar weet u, en dit is een gedachte van mij, doe ermee wat u wil. 7 is het getal van de volheid. Blijf bidden tot je die wolk van je wonder ziet. Blijf volhouden. tot je ziet dat het komt. Want God is getrouw. Een ander voorbeeld. Abraham kreeg de belofte. Je zal een zoon krijgen. Als je een beetje doorleest en je doet wat wiskunde. Dan weet je dat het ongeveer 25 jaar geduurd heeft voordat die zoon kwam. Maar Abraham bleef het. Wellicht met vallen opstaan. Maar hij bleef het verwachten. Wij hebben niet de tijd in ons hand. Maar wij hebben Gods woord. En Gods woord is betrouwbaar. En Gods woord is waarheid. En ik wil u aanmoedigen waar u ook voor bidt. Geef niet op. Volhard. Hou vol. Bid samen. Laten we het samen doen. Want als 2 bidden, gaat er meer kracht vanuit. Als er 10 bidden, gaat er nog veel meer kracht vanuit. We gaan naar de afronding. Het gebed van een rechtvaardige heeft een geweldige uitwerking. Omdat God daar kracht aan verleent. Wij horen God te naderen met een nederige houding. Daar heb ik niks over geleerd, maar dat is wel de houding. Wanneer wij bidden naar Gods wil, zullen wij weten dat wij die beden zullen verkrijgen. We mogen bidden in de naam van Jezus, omdat door deze naam alles mogelijk is. Omdat alle dingen in de wereld onderworpen zijn aan deze naam. Alles moet luisteren en buigen voor deze naam. We moeten bidden met de juiste houding om God te zoeken. Niet om eer van mensen. We moeten de anderen vergeven. Anders wordt onze eigen gebedskracht belemmerd. Wanneer we samen bidden, zal er kracht vanuit gaan. Ons bidden moet gepaard gaan met gehoorzaam zijn aan het woord van God. Gehoorzame levensstijl hebben waarin God een behagen heeft. Dat zal de kracht ook vermeerderen. En tot slot moeten we volhouden. Geef niet op in Jezus' naam.